rationalists who said that reality is based on, it was sort of a growing out of Descartes and the idea that we could know things through our intellect and explain them in that way. And then there were the empiricists who were focused on the senses and thought that everything was sort of tactilely revealable, that you could know things because you experienced the world. And the idea of objective reality has pretty much been debunked today. People have been squabbling about it for a while, but Kant made a valiant effort to try and reconcile the two, but he fudged it because he said that we all share the same basic take, the same rational categories together, that there was a uniformity at base in our minds, and that with that, we could then go out and experience the world and somehow come to a common ground. But we know from our own individual experience that this isn't the case. Individuality is dizzying. It's beautiful. It's the complexity of the universe. It's what makes living fun. In another sense, we all have come in what Scott
Buchanan... Hello, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, test, 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 test.
Een lachend spoenvol.
Ja,
daar zit een kraag in.
Oh,
jammer is dat, want het is een hele mooie LP.
Ja. Waarom is het die schommel niet te draaien?
Nee, dus ik heb maar wat cd'tjes meegenomen.
Die je kwijt wil, niet? Nee?
Die moet ik nog uitzoeken.
Ja, oké. Ik zal eens kijken, we zullen eens even op de top zitten.
Nee. Oké, dank.
Shit.
Shit, hè?
Ja, nee, ja, die.
Ja,
maar
daar ben ik
op
het werk.
Ja,
ja.
Kijk, dit is ons kelder.
Ja. Ik zie het, ja.
Ja,
dus. Dit is een pand. Dit is
anders. Ja. Wij kijken hier in dat pand. Gekraken, dat wordt nu gedoogd.
Het instrument van allemaal was Pibi, een klein piccolo met 8 knopen op zijn jas. En wat konden die fluiten?
Ja, luisteraars, zo dadelijk gelul met Krul en geklets met Tex.
Zich naar de concertzaal. Daar zou signor Bravissimo zijn nieuwe symfonie gaan dirigeren. Heb je het al gehoord? Riep Pivi de Piccolo. Ik speel de solopartij. En hij was zo trots op zijn solo dat de knopen van zijn jas afsprongen. Jee, dat is geweldig, riep de fluit. Hoe klinkt die? Zo? Of zo, vroeg de basklarinet.
Ja, geweldig.
Nee, klingelt het klokkenspel. Zo natuurlijk. Of zo misschien, zong de cello.
Zo, test 1, 2, 3. Dat is gelul met Krul. Hallo, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3.
Kom op, riepen de koperinstrumenten. Drie hoeraatjes voor Pee-wee.
Moet lukken.
Oké, goeiedag. Luisteraars en luisterettes. Dit is weer een... Heb je hem er nou afgehaald?
Nee.
Oh. Oké. Dit is weer een nieuwe aflevering van Gelul met Krul op 88.3 MHz in stereo. 88.3, jeuk aan je knie. Welkom allemaal. In deze studio hebben wij Ad van den Berg.
Ja.
Hey, kan je goed dicht in de microfoon praten?
Zo beter?
Ja, zo is beter. Okay. Ik zal hem wat harder zetten. Ja. Zo, even de tonen. Ja, gaat het?
Ja, oké.
Okay. Ja, dat is prima.
Nou, perfect, ja.
Ja, Ad, jij bent van de vereniging Martijn, hè?
Ja.
Ja. Dus, en de vereniging Martijn is voor acceptatie tussen ouderen en kinderen.
Ja.
Dat las ik op de website.
Ja, wij willen dus oudere jongere relaties willen we dus bespreekbaar maken en dan wel met de nadruk op wederzijds geduld.
Ja. Neem jij deze maar trouwens.
Deze is iets hoger. Ja.
Oké. Okay. Ja. En kan jij mij zeggen wat was op welk moment? Want jij valt op jongens.
Ja. Klopt.
En dan op jongens van rond de 15 jaar? 14, 15 jaar?
13, 14, 15 jaar.
Ja, hou maar goed tegen je.
Ja,
Zo is goed. Ja.
Oké, prima.
En op welk moment kwam je erachter dat je op jongens viel eigenlijk?
Ja, ik denk toch was dat ik in eerste instantie dacht dat ik homoseksueel was.
Ja.
En ik heb dus een aantal jaren in dat circuit rondgelopen.
Ja.
En op een gegeven moment kom je dus met de jongensgroep kom je in aanraking en dan valt het kwartje gewoon weg.
Ja, dat waren dat was in de jaren, waar spreken we dan
over? Jaren 70, ja.
En jongensgroepen, dat zijn dan de coming-out groepen waar...
In dit geval was dat gewoon een voetbalvereniging. Waar ik jeugdvoorzitter van was op een gegeven moment.
Oké, ja, want ik dacht want je had in die tijd ook jongensgroepen, als mensen dan moeite hadden met hun homoseksualiteit, dan konden ze daar gaan praten en daar hun coming-out krijgen. Maar ja. Maar jij was dus bij de voetbal en toen merkte je dat je op jongens viel.
Ja, en in wezen, als je heel eerlijk bent, dan was je daar voor jezelf al veel eerder achter. Alleen je wilt dat dus niet toegeven op dat moment, want dat is toch wel heel vervelend.
Ja.
Ja, want je hele sociale leven gaat in eerste instantie naar de knoppen gewoon toe. Dus je wordt daar niet echt wijs van. Ik had, zoals iedereen toch liever gewoon normaal geweest zogenaamd.
En wist je toen ook al dat je op jonge jongens viel? Of was het alleen dat je wist dat je op jongens viel?
Ik vond jonge jongens toch heel mooi. Alleen, ik was natuurlijk ook heel erg benauwd gemaakt. Je bent gewoon heel erg bang dat je die jongens beschadigt. Dus je gaat je eerst eens een keertje goed inlezen van wat is nou wel en wat is nou niet mogelijk. Ja, en uiteindelijk het gebeurt gewoon een keer.
Ja, wat raar is, van ik heb ook zo'n... fase gehad. Ik denk veel mensen toen ik bij de zevenkenners zat. En dan slaap je heel veel met dus ben je gewoon met jongens en dan slaap je naast elkaar.
Ja.
En toen op een gegeven ogenblik merkte ik dat ik seksuele gevoelens naar jongens had. Dat was op de zevenkenners toen. En toen op een gegeven ogenblik heb ik ook met die jongens heb ik seksspelletjes gedaan. Dat moest in het uiterste verborgenen. Want er heerste op homoseksualiteit, toen de tijd, en in jouw tijd nog veel meer,
ja,
een enorm taboe.
Ja.
Dus ik kreeg op een gegeven ogenblik zoiets van, oh jezus, ik ben homo, weet je wel. En dan keek ik in de spiegel, oh nee, dat nooit, ik ben homo. Ja. Dat was echt, voor mij was dat echt vreselijk om mee te maken. Maar op een of andere manier, ik was toen ook heel erg verliefd op een jongen en ik baalde er enorm van. Dat die jongen op een gegeven ogenblik een vriendin kreeg, dat weet ik nog wel. En ik wilde met hem zeilen, anders. Maar al die gevoelens, die erotische gevoelens, die onderdrukte ik. Maar op een gegeven ogenblik is dat weggegaan.
Ja.
En ben ik op meisjes gaan vallen.
Ja, maar dat is een normale gang van zaken. Hè? Dat, het grappige is op een gegeven moment was dat een heleboel jonge jongens dus homoseksuele gevoelens hebben. Stel je het mij niet benoemt. Ja, als je homoseksualiteit gaat noemen, dan schrikken jongens over het algemeen. Want dat willen ze dus niet. Ik heb ook een keer gehad met een jongen die vond dingen ook wel leuk. Toen kwam die ander naar me toe. Hij zegt tegen mij, ben ik nou homoseksueel? Zegt, vind jij het leuk om met een jongen het te doen? Nee, zegt hij. Nou, dan ben je zo geen homoseksueel. Ja, zeg, ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt als iemand anders met jou speelt. Zeg, maar dat wil niet zeggen dat je homoseksueel bent.
Maar het kan ook komen in die tijd bij mij, zit ik te denken, dat omdat je ik in een jongensgroep zat waar alleen maar jongens zijn en geen meisjes. Dus ja, maar, dat de verleiding dan groter is.
Nou, ik denk dat het ook een beetje cultureel bepaald is. Op een gegeven moment hebben we hier in onze cultuur hebben we zoiets van, op een bepaalde leeftijd moeten jongens en meisjes van elkaar gescheiden worden. En daar ligt de bottleneck. Ja, in culturen waar dat niet gebeurt, zie je totaal andere ontwikkelingen zie je ontstaan, ook seksueel.
Ja, ja. Ja, dus dan bedoel je van, de meisjes gaan bijvoorbeeld naar de meisjesslaapkamer, jongens slaapkamer, meisjeswc's, jongens wc's.
Exact, ja. Oh, en okay. Daar moet je in principe van af. Wat je dus ook, ik heb dat in Zweden ook wel gemerkt, ik kwam vroeger heel vaak op Spaarnwoude. Daar is een naturistenterrein.
Ja, daar is ook die cruisingzone voor homo's.
Ja, ja. Klopt. En uiteindelijk hoor ze, daar lopen jongens en meisjes, mannen en vrouwen allemaal gewoon naakt rond. Die kinderen gaan daar heel anders mee om als de gemiddelde Nederlandse jongen of meisje. Omdat ze zijn dat naakt gewend. En naakt zijn is iets anders dan seks beleven.
Ja, daar ben ik ook wel geweest, Spaarnwoude. Ja. Niet om seks te hebben, maar gewoon als naturist om daar rond te lopen.
Ja.
Maar nog eventjes om terug te komen. Je zat bij die voetbalvereniging. Je merkte dat je homoseksueel was, maar dat je dan...
Nee, dat wist ik al.
Oh, dat wist je al. Maar dat je dan pedoseksueel was, dat weet je dan nog niet. Want je valt gewoon op dezelfde leeftijdscategorie.
Ja.
En op welk moment kwam je erachter dat je... Want jij werd ouder. Ja, doordat je ouder werd, denk ik.
Ja.
Je bleef op dezelfde...
Je bleef op dezelfde leeftijd, bleef je vallen eigenlijk toch wel. En vervolgens ga je jezelf toch heel wat vragen ga je stellen van hoe zit dat? En je gaat dingen uitlopen zoeken.
Maar hoe was jouw reactie op die gevoelens?
Nou, ik was in het juist,
maar het was in die tijd, was het veel. Want tegenwoordig in deze tijd is pedoseksualiteit... Ja, een van de weinige grote taboes, zeg maar. Er zijn grote, maar je wordt in de media word je als een monster afgeschilderd. Het is eigenlijk bijna het is een scheldwoord. Het is bijna het ergste wat je kan doen.
Ja.
In die tijd, in de jaren 70, ik was zelf lid van de PSP in die tijd. En die zei legalisatie van pedofilie. Dus je groeide wat dat betreft op in een tijd waar er wat toleranter tegen je werd aangekeken.
Ja, nou, ik kan een beetje in opkomst in de jaren 80, toen de commissie Merlijn net zijn rapport had geschreven over de zedelijkheidswetgeving. En toen, een aantal jaar daarna, toen kwam het gedoogbeleid, dat er dus inderdaad een grijs gebied kwam tussen 12 en 16 jaar.
Ja, wat was de zedelijkheidswetgeving dan?
Nou, in eerste instantie was, toen ik pas in het homo-circuit kwam, was zelfs voor homo's onder de 21 jaar was het verboden om in het COC te komen.
Ja, ja.
Dat was inderdaad in de begin jaren 60.
Tot jaren 70 was homoseksualiteit, werd echt veracht, ja. Dat heb ik gelezen in meerdere dingen, ja.
Toen had je ook nog artikel 248 bis, waar dokter Brongsma...
Biseksueel.
Nee.
Nee, grapje.
Nee, die op een gegeven moment, die op een gegeven moment dus seksualiteit onder de 18 jaar gewoon verbood. Terwijl het op dat moment voor meisjes vanaf 12 jaar wel mocht.
Ja.
Ja, en later is dat er voor jongens 16 geworden en voor meisjes 12. Toen werd de toenmalige minister van Justitie, ook meneer Hiesballin, werd erop aangesproken. En ik zat toen in de studio van Radio Noord-Holland, hier ook in Amsterdam. En tot mijn stomme verbazing zei hij op een gegeven moment van, ja, tussen een man en een meisje kan iets moois groeien. Alsof er een 12-jarig meisje op een zwangerschap zit te wachten.
Uh-huh.
Ja, dat soort domme opmerkingen krijg je dan.
Ja. Dus en ben je toen in die tijd, toen op een gegeven moment kwam je dus achter dat je die gevoelens had voor, wat heb je toen gedaan daarmee?
Wat heb ik ermee gedaan? In eerste instantie niks. En ik heb inderdaad een vriendje gehad toen de tijd. En daar heb ik 2 jaar dus omgang mee gehad. Die is uit zichzelf met seksualiteit naar mij toe begonnen. Dat heeft, wat ik zeg, 2 jaar geduurd.
En hoe oud was jij toen?
Poeh. Dat is
een jaar of 20 of zo?
Nee, ik was een stuk ouder.
Ouder?
Ik was een stuk ouder. Ik was al over de 30 volgens mij.
En dat vriendje dat was?
11.
Ja.
En op een gegeven moment, na 2 jaar zei hij van, ik heb er genoeg van. Ja, prima.
En dat zou nu in deze tijd, zou dat dus strafbaar zijn, zeg maar.
Ja, dat zou nu strafbaar zijn.
Maar in die tijd was dat niet strafbaar.
Nou, het was wel strafbaar, maar men werd er toch wat milder over toen de tijd.
Oké.
Okay. Ja, toen had ook zelfs de zedenpolitie hadden zoiets van, zolang er geen dwang is toegepast, gaan wij niet ingrijpen, want het is gewoon link voor zo'n jongen als wij ingrijpen. Toen had de politie in ieder geval meer verantwoordelijkheidsgevoel als vandaag in de dag.
Ja, en dat werd dan ook, volgens mij was het zo, dat als de ouders klagen en het kind klaagt, dat ze dan ingrijpen.
Dat was het gedoogblijk. Dat was
het klachtdelict, ja.
Ja, dat was net het klachtdelict.
Ja. Maar wat ik me een beetje dus afvraag aan die gevoelens, hè.
Ja.
Van, ik werk zelf op een kinderboerderij en ik hou ook van kinderen.
Ja.
En ik omring me ook graag met kinderen. Wat zijn jouw gevoelens dan naar kinderen? Zijn die dan, in hoeverre zijn die dan anders? Is dat dan alleen het seksuele aspect?
Nee, dat is nou juist wat mensen denken. Hè. Wat de meeste pedofielen zoeken is in eerste instantie dus die vriendschap. Waar eventueel plaats is voor seksualiteit. Maar het is geen absolute noodzaak. Het is niet nodig. Als het komt is het leuk. Ja. Ja, dus waar wij voor afgeschilderd worden als een steltje seksuele monsters, en dat is jareens de onzin. Ja. Overigens, wij zijn helemaal niet verantwoordelijk voor het meeste seksueel misbruik hier in Nederland.
Maar wat is dan, jij zegt dan vriendschap, maar waarom zeg je dan, waarom kader je jezelf dan in als pedoseksueel? Waarom zeg je dan niet van, ik voel liefde voor mensen? En daar kan wat uitkomen. Daar kan eventueel seksualiteit uitkomen.
Ja, nou, ik ben zelf ook niet zo gewend om in hokjesgeest te denken. Maar dat doet een ander wel voor mij. Ja? Ik heb dat jaar geleden een keer geprobeerd. Toen heb ik aan de telefonische hulpgroep heb ik dus een voorlichting gegeven. Toen heb ik heel bewust dat woord heb ik gemeden op dat moment. Op een gegeven moment staat een van die vrouwen op. Ze zegt, meneer, u heeft het er over pedofilie. Zeg dat dan.
Uh-huh.
Ja, en... ja, nou, dat was mij inderdaad dus heel duidelijk van, ik moet dat op die manier niet aanpakken. Laten we in ieder geval dus een beetje bij het naampje noemen, al werkt het niet mee eens. Maar je bent in ieder geval, ben je duidelijk. En dat vind ik het belangrijkste, dat je duidelijk bent.
Oké, ja. Dus ja, waar heb je wat?
Ja, nee, het is, je hebt natuurlijk duidelijk gesteld van, het is een kwestie van wederzijdsheid. Hè?
Ja.
Wij dat moeten willen. Ben jij wel eens in een situatie geweest waarin je... die grens van de wederkerigheid overgegaan bent, dat je zegt van nee, nooit.
Nee.
Nooit.
Nee.
Maar ook niet. Is niet zo, ben je geconfronteerd geweest, wel eens geconfronteerd geweest met een kind dat zei van ik ben erin geluisterd door deze manier.
Nee, heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, nee.
Ja, daar kwam toen met mij tig jongeren over te vloeien.
Ja.
En een enkeling die was daarvoor in en een heleboel waren hij dus niet voor in. Nou, laat die kinderen dan met rust. En ga daar geen eisen aan stellen. Ja, je maakt dan op een gegeven moment waar, wat ik dus net zeg, dat je in eerste instantie gewoon die vriendschap zoekt.
Hmm.
Ja, en als er seksualiteit bij komt, is dat leuk. Maar het moet niet.
Nee, nee.
Ja?
Het is natuurlijk zo. De seksuele ontwikkeling van een kind en de seksuele beleving van een kind, dat is natuurlijk iets heel anders dan die van een volwassene. Hè? Daar ga ik vanuit, maar jij kent dat niet.
Nee, ik denk op een gegeven moment dat inderdaad was die Babylonische spraakverwarring is. Zoals, wat de meeste heteroseksuelen doen, is hun seksualiteit op ons projecteren.
Hmm.
Ja? Zij denken dus dat wij met een kind, dat is wat zij met een volwassene doen. Hmm. En dat klopt dus, dat beeld klopt helemaal niet.
Nee.
Ja, er is geen penetratie en dat soort zaken meer. Dat is niet aan de orde.
Nee, goed.
Maar nog eventjes over die... vriendschap. Er zijn dus pedofielen.
Ja. Of,
nou, ik heb eventjes de wiki opgezocht. En je hebt dus pederasten, die vallen op jonge jongens. Dat ben jij dus. Van rond de 14, 15, 16 jaar zo. Je hebt pedofielen, die vallen op jongens of meisjes daaronder. Onder die leeftijdsgrens. En je hebt dus mensen die seks hebben met jeugdigen minderjarige leeftijd. Dus dat zijn dan officieel zijn dat geen pedofielen. Maar dus jij bent eigenlijk officieel ben je geen pedofiel. Je valt op mensen van de geslachtsrijpe leeftijd.
Ja, ik denk dat je het niet helemaal goed hebt gesteld.
Jij bent de kenner. Dus,
Nou ja, laten we daarvan uitgaan. pedofielen, volgens het boekje, dat zijn inderdaad mensen die vaak dan op kinderen onder de 12 vallen. Daarboven heet het efebofielen.
Ja. Ja, dat had ik al. Maar pederast dan?
Ja, dat is een ander woord voor pedofiel. Dat maakt helemaal niks uit. Ja, op een gegeven moment ze lopen zoveel termen door elkaar te gebruiken. Want de ene zegt
dat is geen jongens, want dat stond op de wiki. Jongens, ja, maar goed. Die op jongens vallen, of oudere mannen die op jongens vallen. Dat dat pederasten zijn.
Nou, dat is. Je kan het zoveel naamjes
geven. Maar ja, ik had het dus over die vriendschap. Er zijn dus pedofielen die hun hele leven alleen maar vriendschappen hebben met kinderen.
Ja.
Zonder seks.
Ja, er zijn er zelfs zoals die op een gegeven moment heel bewust afstand doen van die seks. Ja, om maar met die jongen in contact te kunnen blijven. Ja, en heel veel mensen, zeker in deze tijd, die zien daarvan af. Omdat het kind in moeilijkheden komt. Niet zij, maar dat het kind in moeilijkheden komt. Ja? Als je dus nagaat, dus als je bent erachter komt hoe ouders op kinderen lopen in te hakken. Hoe de politie op kinderen lopen in te hakken. Dat wil je gewoon niet weten. Ja? Ik heb daar pas geleden dus bij ons, toen zei de politie bij mij weer een keertje langs kwam. Heb ik die dame daarop aangesproken. Van, hoe durf jij tegen die jongen zeggen dat ik niet te vertrouwen ben? Je kent me niet eens.
Nee.
Hoe durf je? Ja. En dan zijn ze zo weg. Hè? Want dat willen ze dus niet horen.
En er zijn dus ook pedofielen die alleen maar fantaseren over kinderen en ook niks doen.
Ja.
En dan heb je kinderen die, of pedoseksuelen, die gebruiken dwang. Die heb je ook.
Ja, maar dat zijn geen pedoseksuelen of pedofielen. Dat zijn kindermisbruikers. En ik wil daar heel duidelijk een onderscheid maken tussen die twee zaken.
Ja. Maar dan, ik heb eigenlijk in mijn, als ik terugga naar jeugd, iedereen heeft wel eens ervaringen.
Ja.
Ik heb één ervaring met een, dat was met een jongen, weet je wel, die woonde in de buurt. En ik voetbalde daar, was ook aan het voetballen. Hij legde het een beetje aan met mij, weet je wel, want hij wilde contact met mij. Dus hij bleef wachten totdat iedereen weg was en dan ging hij praatje met me houden.
Ja.
Op een gegeven ogenblik zijn we toen achter een auto beland. En toen zei hij van, wil je je uitkleden? Dat wilde ik niet. Nee. Ik wist als kind niet wat er aan de hand was. En toen zei ik van in mijn kinderlijkheid van, nou ik kleed me uit als jij je ook uitkleedt. Zeg maar, zo'n spelletje maakte ik ervan.
Ja.
En toen heb ik me uitgekleed en hij heeft zich toen, ja ik geloof een beetje gemasturbeerd. Maar omdat ik het niet echt leuk vond, is hij toen gestopt, zeg maar. Maar ik heb daar eigenlijk over gezwegen tegen mijn moeder toen de tijd. Ze weet het eigenlijk nog niet. Ik vond het echt een hele vervelende situatie. Omdat ik als kind kon ik eigenlijk helemaal niet. Ik was toen ook iets van 12, maar ik kon helemaal niet plaatsen wat er op een gegeven ogenblik met me gebeurde seksueel. En het voelde niet, ik heb er geen trauma's van gehad of zo. Maar het was gewoon geen leuke ervaring. Hoe kijk je nou aan tegen zo'n situatie?
Nou, ik vind het in eerste instantie vind ik het heel onverstandig van die ander om zo met jou om te gaan. Aan de andere kant zeg ik ook keihard, hoor, het is gewoon gebrek aan dat jij gewoon geen seksuele voorlichting op tijd hebt gehad. Ja, want dan had je de situatie had jij herkend en had je kunnen onttrekken aan die situatie. En dat is ook waar wij zo voor pleiten. Desnoods op de kleuterschool, doe het op hun niveau, maar leg ze dingen uit dat kinderen zich aan die situatie kunnen onttrekken als ze dat niet willen. Maar ze moeten tot zijn minst aan die situatie herkennen.
Maar jij zegt dus van, het is jammer, het gaat nu over het seksuele.
Ja.
Maar omdat dat is natuurlijk het moeilijke gebied, weet je wel. Als ik een meisje versier, dan ga ik op een gegeven ogenblik, ga je toch proberen dat meisje in bed te krijgen. Want dan en dat gebeurt bij veel jongens. En daarna ontstaat van, dat meisje is toch wel leuk. En dan blijf je met dat meisje omgaan.
Ja.
Kijk wel, en dan ontstaat liefde. Maar ik denk van, kijk, jij bent misschien jij gaat er misschien op een juiste manier mee om. Maar is het niet zo dat heel snel op de loer ligt van, jij een man heeft, vooral op jongere leeftijd, zoveel testosteron, die is geil. Als die valt op een kind, die wil neuken. Hij wil dat kind, hij wil dat kind niet neuken, maar hij wil iets met dat kind doen. Want hij is geil. Dan ga je toch alles doen om dat te bereiken. En dan probeer je dat toch op zo'n manier te doen dat jij voor jezelf legitimatie hebt. En dat het kind niet denkt dat het onvrijwillig is. Dan probeer je dat toch voor jezelf te vergoeilijken.
Nou, ik moet er niet aan denken. Ik zou me een grote onmens vinden als ik dat deed. Ja, ten eerste was ik ben geen jager, laat dat duidelijk zijn.
Nee.
Ja, ik laat het kind op mij afkomen en als het kind er niet over begint, zal ik er zeker nooit over beginnen, dat het heel duidelijk is. Ja. Daarnaast, als het kind er wel over begint, wil ik op zijn minst, wil ik dus zeker weten of hij dat echt wil. Dus ik heb altijd zoiets van, ga er eerst maar eens over nadenken of je dat echt wel wil. En tegen de tijd dat je echt weet, kom dan maar een keer terug en dan kunnen we met elkaar praten. Ja? Maar het is niet mijn optie om gelijk zo'n kind het bed in te krijgen. Ik moet er niet aan denken, zeg. Ik zou me wel schamen.
Ja, je bent dan denk ik wel een soort politiek correcte pedofiel eigenlijk, zoals het zou moeten in een soort vrije hippie samenleving.
Ja, nou, dat zijn goede liefdesogers van, ik zou
typische
zijn. Ja. Nou, ik denk dat ik de typische pedofiel ben, zoals een heleboel van mensen. En de mensen die zij tegenkomen, dat zijn de atypische pedofielen. Ja? Laat dat heel duidelijk zijn. Dus ik denk dat de meeste, en ik ken er heel wat, ja, niet allemaal persoonlijk, maar ik heb heel veel contact met pedofielen. Ik denk dat de meeste pedofielen zich heel verantwoord gedragen. Want als ze dat niet deden, zouden we veel meer ongelukken krijgen in dit land. Zeker naar aanleiding van de repressie naar pedofielen toe.
Ja, ik moet eigenlijk eens die film Het Debuut zien uit de jaren 70. Dat zei een vriend van me.
Ja.
Die is weer heel positief over een pedoseksuele relatie. Kan je mij trouwens vertellen, wat zijn de effecten op een kind van seksueel misbruik?
Ik denk dat die desastreus kunnen zijn. Ja, juist omdat het kind zich zo gebruikt voelt, zo vies voelt en al dat soort dingen meer. Ja, en dat is op geen enkele wijze is dat goed te praten. Ja, zo ga je niet met mensen om. Ja, als het goed is, ga jij ook niet zo met een partner van jouw keuze gaan om. Daar heb je respect voor. Ja? En dat hoor je dus voor een kind ook te hebben. Heel duidelijk wel. En als je het niet doet, dan moet je gewoon met je handjes van die kinderen afblijven. Ja? En wij adviseren op dit moment, jongens, doe het maar niet op dit moment. Want je brengt dat kind zo in moeilijkheden. Ja, als je echt van kinderen houdt, dan doe je dat niet.
Nee. Maar dan komt er ook nog een vraag bij me boven. Hoe komen die kinderen op jou af? Want op mij komen nooit kinderen af.
Kinderen hebben daar, het lijkt wel of kinderen daar een zesde zintuig voor hebben. Ja?
Ze komen maar altijd... heb je zelf kinderen?
Nee, ik heb zelf geen kinderen.
Okay.
Ik ben ook nooit getrouwd geweest. Ja? Ik moet ook niks met een vrouw hebben. Ik moet daar niks meer voorstellen. Dus dat is gewoon heel simpel. Ja? Maar kinderen hebben daar een zesde zintuig voor. Kijk, bij de meeste volwassenen, als een kind erop afkomt, dan zeg je, joh, ga even spelen, ga even wat anders doen. Ja? Zo reageren de meeste volwassenen op kinderen.
Ja, ja.
Dat doe ik dus niet.
Nee. Nee, je gaat, maar ze zeggen toch wel eens, althans dat had ik er eens zoveel over geschreven. Ja. Dus op een gegeven ogenblik weet je nou niet meer wat waar is. Hè?
Nee,
maar ze zeggen van dat vaak mensen die pedofiele gevoelens hebben, pedoseksuele gevoelens, dat die zelf eigenlijk nog een kind zijn en daarom samen met kinderen willen zijn.
Nou, vind jij nou dat ik een kind ben?
Nee, even de microfoon wat dichter.
Sorry, vind jij dat ik een kind ben?
Nee, ik vind dat je gewoon normaal overkomt.
Ja, ja. Daarom. Ja. Hè? Dus dat zijn ook alweer van dat soort praatjes, ja, om dus hun handelen goed te praten. Ja? En ik denk op een gegeven moment dat het van belang is dat je niet over elkaar praat, maar dat je met elkaar gaat praten.
Je zou eigenlijk een soort onderzoeker of iemand moeten hebben die... Kijk, want nu zijn de mensen die eigenlijk pro jullie zijn, dat zijn mensen die vaak zelf pedofiel of pedoseksueel zijn. Maar zijn er nou ook mensen die niet pedofiel zijn?
Er zijn er zat mensen die daar in het verleden ook onderzoek naar hebben gedaan. Maar die mensen die zijn zo bedreigd en zo geïntimideerd. Bijvoorbeeld een figuur als Theo Zandvoort. Ja, die is maar naar Amerika verhuisd. Die kon hier niet meer, normaal kon die hier leven. Omdat hij inderdaad daar onderzoek naar had gedaan. En zo zijn er meer mensen. Daarnaast vraag ik me af, waarom zouden pedofielen geen betrouwbaar onderzoek kunnen doen? Er zijn genoeg pedofielen die echt wel kritisch genoeg zijn om daar dus geloofwaardig mee eruit te komen.
Nee, dat is duidelijk. Hè? Psychiater Frank van Rij is een goed voorbeeld.
Ja, ik ken de man trouwens ook persoonlijk.
Ja,
Frank,
nou, kijk, zie je. Dus, ja, dus maar, hoe sta je dan tegenover het feit, ik refereerde nog eventjes aan zoiets, maar... En laten we zeggen aan het idee dat een pedofiel, dan moet je eigenlijk zeggen pedoseksueel, de seksuele belevingswereld van een kind heeft. Hè? Dat oordeel wijs je ook af. Die analyse wijs je ook af.
Ja, ik denk op een gegeven moment was dat op een gegeven moment was, als je met z'n tweeën iets hebt, was dat je dat ieder op je eigen manier kan beleven. Die volwassenen op zijn manier. En dat kind op zijn manier. Ja. Ja, dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten. Daar heeft dokter Brommersma dus voldoende onderzoek naar gedaan. Dat beeld klopt helemaal niet.
Nee, precies. Nee, dat is inderdaad. Kijk, het probleem met psychiaters natuurlijk is altijd dat ze. Als ze geboren worden als narcisme gebruiken of wat dan ook. En dan zijn dieren en kinderen ook ineens narcistisch, weet je wel. Ja. Dat is het probleem natuurlijk. Hè? En als je inderdaad op kinderen valt, dan heb je het belevingswereld van een kind. Hè? Ja, dat is inderdaad een groot probleem, dat je dus die generalisatie krijgt. Hè? En maar het is natuurlijk zo. Als je. In het algemeen gesproken dan. Hè? Kun jij je voorstellen. Ik kan me voorstellen. Nou, praat ik even over hoe ik de seksualiteit beleefde. Hè? Als kind, toen ik dat voor het eerst ontdekte. Hè? Dan, daar moet ik zeggen. Dat beleef ik nu ook heel anders. Hè? En dus ik kan wel zeggen. Voor mij is het een heel belangrijke zaak. Is het feit dat een kind. Als hij seksualiteit ontdekt. Dan is dat aan de ene kant spannend. Maar ook angstaanjagend, schaamtewekkend, dus vreselijk ambivalent. Hè?
Ja.
Voor ons is seksualiteit niet iets ambivalents. Laten we zo zeggen, wij hebben daar een...
Voor jou misschien, maar voor een heleboel andere volwassenen wel hoor.
Natuurlijk. Maar die ambivalentie is natuurlijk, die kan er inderdaad wel zijn, dat ben ik voorkomen met je eens. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat door dat verkennende karakter van die beleving... een kind kwetsbaarder natuurlijk is. Hè?
Ja.
Dat is een feit. Hè? Dat ken je wel.
En jij als volwassen hebt daar de verantwoordelijkheid voor dat je inderdaad hun grenzen niet overschrijdt. Ja. Dat gewoon heel duidelijk is.
Dat is dus belangrijk.
Ja.
Ja, dus jij bent dus. Jij bent dus niet zo'n. Zoals de meeste mannen, zo'n testosteronman. Die dan. Maar ja, er zullen natuurlijk zat pedofielen zijn die dan op een gegeven moment. Kan ik me voorstellen, kijk, ik fantaseer op vrouwen, weet je wel, lekkere kutjes, lekker neuken en dan op een gegeven moment ga je lekker rukken en dan kom je klaar. Nou ja, wat beter is een echte vrouw, dus je gaat je dan een beetje in omgevingen dat je je ei kwijt kan, dat je je seksualiteit kwijt kan.
Ja.
Dat wil je toch als pedofiel wil je dat toch ook en dan ga je toch een beetje in... De omgeving van kinderen ga je dan toch bewegen om. Nee. Dat is bij jou niet zo.
Nee, wat ik je net al zei was, kinderen benaderen mij altijd. Ik zal het je nog mooier vertellen. In die tijd dat ik dus regelmatig op Spaarnwoude kwam. Ik had altijd hordes blote jongetjes om me heen. Ik zat altijd tussen de ouders zat ik in. Dus ik bedoel, iedereen kon ook zien wat daar gebeurde. Ja. Maar op een gegeven moment, ik kan me herinneren dat een vader op een gegeven moment tegen zijn zoontje zei van... Hé, ga eens even normaal zitten. Die zat helemaal met zijn benen in zijn nek. Ja?
Kan je dat dan in het algemeen zeggen over pedofielen? Dat die...
Ik denk dat de meeste pedofielen inderdaad niet zijn zoals de meeste mensen denken. Op een gegeven
maar waarom halen jullie dan niet die... Waarom zijn jullie dan niet kritischer op jullie site, weet je wel? Want jij stelt meer het begrip liefde centraal en acceptatie, dat soort dingen. Waarom zijn jullie niet kritischer op jullie site? Want ik heb jullie forum dan doorgelezen.
Ja.
En daar staan, daar heb ik gelezen van, nou ja, een man die was dan op een camping. En die zag een klein, of ik weet meer, een meisje, een jong meisje. En hij schreef ze van, en ik kon me maar net bedwingen, dat lekkere ding met dat lekkere kontje. En heel veel dingen die ik op dat forum heb gelezen, die zijn echt heel seksueel.
Ja,
waarom nemen jullie daar niet echt duidelijker stelling in? Dan krijgen jullie ook meer sympathie van de mensen, want nu ligt het heel erg op dat seksuele vaak.
Ja, maar waar komt dat door? Ja? Als je mensen dus lang genoeg seksueel onthouden verplicht... Dan krijg je dit soort gedrag. Het is een gevolg van. Ja? Wat dacht je op een gegeven moment als het dus zou gebeuren? Was, als morgen dus heteroseksualiteit verboden zou worden. Omdat er zoveel vrouwen misbruikt worden. Dacht je dat het een moment veiliger werd voor vrouwen op straat? Ik denk dat het bloedlink werd. En dat jij dus de meest idiote fantasieën ging krijgen. Ja? Mm-hmm. Nou, dat zie je dus nu bij deze ook. En wij hebben zoiets van. Ik heb liever dat je je fantasieën uit. Als dat je het in werkelijkheid doet. Ja, dat is een keuze die je maakt.
Ja, maar dus. Er is natuurlijk een, hoe zeg je dat?
Vertel.
Je kan fantasieën hebben. Ja. En die fantasie op een gegeven ogenblik ook gaan doen.
Ja, maar de praktijk is dat dat niet het geval is.
Dat is de praktijk.
Dat is de praktijk, dat het niet het geval is.
Alleen dus af en toe... Dus in...
Kijk, je moet een relatie voor hem niet op zijn excessen beoordelen. Ik denk dat je dan per definitie verkeerd uitkomt.
Ja.
Ja, daar ga ik tenminste van uit. Dus als je zegt, ook heteroseksualiteit zou beoordelen op wat er dus seks gebeurt.
Ja, wat bijvoorbeeld bij de heteroseksualiteit, waar ik vaak een man heel vergoeilijkend in vind, is bijvoorbeeld hoerenbezoek. Weet je wel, ja. Mannen zeggen dan van, ja, ik ga naar de hoeren, want mijn vrouw wil niet. En als vrouwen meer seks zouden willen, dan zou de hoeren niet nodig zijn. En ik betaal ze toch goed en dit en dat. Maar dat is ook een soort van vergoeilijking om die vreselijke achtergronden, die er soms, niet altijd, maar vaak wel bij zitten, om daar niet over hoeven na te denken. Maar ik heb soms ook zo'n gevoel bij pedoseksuelen, dat je een soort van vergoeilijking krijgt van wat je doet.
Nou, ik zal je nog mooier vertellen. Dus ik heb in het verleden wel eens met reclassering samengewerkt. Ja, om mensen dus te begeleiden die dus inderdaad dus al 10 jaar in de justitiële circuit zaten. Nou, die mensen hebben wel gemerkt dat ik niet mals ben tegen pedofielen als ze dus verkeerde dingen doen. Ja, want dan is het van, ja, ik heb alle boeken gelezen. Ja, dat heb ik ook. So what? Ja, dat kind heeft troost nodig. Ze gaan helemaal een spiemeltje zitten. Ze dan troost je dat kind. Ja, zo ga ik dus met gevoelsgenoten om, als die inderdaad zich misdragen. Ja, maar nogmaals, het is een kleine minderheid. Ja, en je kunt natuurlijk als enorm opblazen.
Want, 1 tot 3% in Nederland is volgens mij heeft pedoseksuele gevoelens of naar gevoelens. Ja. Ik denk dat heel veel mensen gevoelens hebben, want daar sprak ik met een vriend van me over. Die zei van, ja, nou ja, heel veel vaders die een kindje op schoot hebben, die merken op een gegeven moment dat ze een erectie krijgen.
Ja.
Daarom zou je ook kunnen verklaren van, net als het poterammers, dat zijn ook vaak mensen met homoseksuele gevoelens,
ja.
Dat mensen ook die ook daarom zo enorme haat hebben naar mensen met pedoseksuele gevoelens, omdat ze die zelf hebben. Maar ja,
Ik denk dat ook een paar mensen uit het antikamp van dat die inderdaad dus pedoseksuele gevoelens hebben en dat niet kunnen verkroppen, dus dat maar op ons bot vieren. Ja. Ik heb 1 persoon die is regelmatig loopt te stalken. Ik heb die persoon die is al een paar keer geprobeerd heeft mij uit te lokken. Nou, ik lach me god, want ik herken hem zelfs aan zijn taalfouten. Zo dom is die man. Ja? Zo christelijk als poppen stond en op een gegeven moment probeerde jou uit te lokken. Nou, ik... En dan elke keer maar blijven bellen, hè? Blijven stalken.
Stalken, ja.
En zij denken dat alles wat zij doen, dat geaccepteerd is en dat allemaal maar kan. Ja? Maar als ik bijvoorbeeld hier ga zitten, is het van, zie je waar, hij zoekt weer de publiciteit en zus en zo. Nee, ik weer me alleen maar. En terecht, denk ik.
Ja. Hoe ga je... Ja, ik wou nog 1 vraag.
Ja,
ik heb iets erbij. Ja, ik had nog 1 vraag van... Ik vraag me af, je hebt dan een relatie gehad met een kind, 2 jaar. Zolang heb ik het nog nooit met een vrouw volgehouden. Dus chapeau.
En, dank je.
Hoe gaat het dan... Hoe is die relatie dan? Ben jij dan een soort vader voor zo'n kind?
Nee, dat wil ik ook niet zijn ook. Ik ben zijn vriend. Ik ben zijn toeverlaat. Ik heb zijn vertrouwen.
Ja, maar wat ik dan goed begrijp is dat seksuele bij jou daar eigenlijk niet zo...
Het is niet het belangrijkste in ieder geval. Het komt af en toe wel voor, maar het is niet het belangrijkste.
En hoe kijkt die relatie waar je... Dat was een kind van 11 en jij was toen 30, hè, zei je?
Ja.
Of in de 30. Hoe kijkt hij daar nu op terug?
Geen flauw idee. Ja, want nogmaals, op een gegeven moment de relaties zijn daarna dermate verstoord geraakt eigenlijk door de actie van de ouders en de actie van de politie en dergelijke dingen meer. Ja, je maakt zo'n kind dan bang.
Ja. Ja?
En dan is er geen enkele basis meer voor een gesprek. Het vertrouwen is weg op dat moment.
Hey, dat is opvallend, hè, hoe taboes in een samenleving veranderen.
Ja.
Wat het ene moment is geaccepteerd,
Ik zal het je nog mooier vertellen. Dus, in de tijd dat ik voorzitter van de Vereniging Martijn was, toen werd er dus in Blokker, dat is in de buurt van Alkmaar, werd dus een kind ontvoerd uit een zwembad en later dus vermoord teruggevonden in Groningen. Op een gegeven moment werd dus door de politie, dat politiekorps daar gebeld of ik kon helpen om die vent op te sporen. Of ik medewerking eraan wilde.
Omdat jij in de geest van een...
Ik was toen voorzitter van de landelijke organisatie. Van de grootste organisatie ter wereld. Ja? Vereniging Martijn was echt een hele grote organisatie toen de tijd. Ja? En uiteraard heb ik die mensen geholpen. Ik heb ze zelfs niet bij me thuis gehad. Ik heb met ze gesproken. Op een gegeven moment zat even niet zeggen. Ik ben bang dat ik nu even last van mijn vooroordelen heb. Zo eerlijk waren we tegen elkaar. Ja? En dan een paar jaar later, notabene in het buitenland, ja, gaat meneer Mark Dutroux gaat even tekeer en alle dialoog is weg.
Ja, Mark Dutroux en daarna die andere gast in Frankrijk.
Ja. Maar door Mark Dutroux is op een gegeven moment dus alle dialoog is kapot gegaan op een gegeven moment. Ja?
Ja.
En dat is gewoon heel zonde, want nogmaals, je bent met elkaar zo afhankelijk van die dialoog, want dat kan een heleboel angst kan dat wegnemen. Ja, en nogmaals, ik ben dan.
Ja, dat is het, maar dat is hetzelfde van, ik heb 10 jaar met dak- en thuislozen gewerkt.
Ja.
En heel veel mensen hebben vooroordelen naar die mensen. En als ze echt iemand tegenover zich zien, dan zien ze, oh, het is ook gewoon een mens met.
Ja, maar.
Weet je wel, dus het is. Daarom leven we ook in een samenleving, zeg maar, die. Echt heel erg benauwend aan het worden
ja,
is.
Dat wordt, hij wordt steeds benauwd.
Het is niet dat ik het met jou helemaal eens ben of zo. Daar zet ik vraagtekens bij. Maar ik vind wel van dingen moeten open zijn, bespreekbaar.
Ja.
En je moet mensen niet als monsters gaan afschilderen.
Je schiet er niks meer op.
Want daar als je ziet van, Maar ja, het is je plaatje hè, dan maar.
Ja.
Is goed, wou je nog wat zeggen?
Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk duidelijk. U zei het al, deze tijd is niet een geschikte tijd om van te verwachten dat mensen daar een redelijk standpunt over hebben en rationeel blijven.
Ja.
Dat is het grote probleem natuurlijk. Hè? Maar dat is niet. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat we niet moeten blijven proberen. Hè? Het is zeer belangrijk dat we. Ook vaststellen dat pedofilie natuurlijk in feite iets is wat volstrekt normaal is als het gaat tussen ouder en kind. Hè? Je zou kunnen zeggen dat de erotische gevoelens van een ouder ten opzichte van zijn eigen kind, die zijn zo overweldigend.
Ja.
Oh, zo overweldigend. Hè? Dat heb ik met mijn eigen moeder zelfs. Hè? Als die mij zoemt. Dan grijpt ze me vast als ze me op wil vreten.
Ja, ja.
En ik doe dat nou niet. Ja, dat vind ik lekker, zei ze. Nou, goed, kijk. Dus dat is, daar gaat het natuurlijk. Dat is een erg belangrijke kwestie. Hè? En we zitten natuurlijk sowieso, en dat wou ik even zeggen, in een tijd van restauratie. Hè? Na de jaren 60 zijn we nu al een hele tijd bezig met een restauratieperiode.
Ja,
hè?
Ja.
En daar volgt daarna, dit is, je zou kunnen zeggen, een dal. Hè? En dan gaat het vanzelf weer omhoog natuurlijk. Maar tenminste, zou je ben je daarmee mee eens? Ja, ik zit hier te oreren, maar.
Ja, nee, maar ik zeg ook op een gegeven moment hoor, dat, inderdaad, het zijn pieken en dalen wat je dus meemaakt. Maar ik heb wel zoiets, als ik dus nu niets onderneem, dan
wordt
het alleen maar erger.
Ja.
Ja, je moet in wezen toch een beetje tegengas geven.
Tuurlijk, maar het is ook zo duidelijk dat, laten we zeggen, het eigenlijk voor jou nauwelijks een keuze is om geen tegengas te geven. Want dit is iets wat jou heel erg naast staat.
Ja.
Hè? En wat je naast staat, dat breng je naar buiten. Hè? Anders dan word je gek.
Ja,
hè?
Ja.
Ik vind wel eigenlijk dat jullie meer dat verhaal wat jij vertelt, wat duidelijker op die met Martijn naar buiten, weet je wel. Want,
dat ga ik ook niet doen, want ik ben sinds een week. En dat is een nieuwigheid. Ik ben sinds een week ben ik dus weer voorzitter van de vereniging Martijn. Na 15 jaar er niet meer mee bezig te zijn geweest, ben ik dus nu sinds een week ben ik dus weer voorzitter van de vereniging Martijn.
Okay.
En we gaan weer aan de bak.
Ja. Ja. Oké.
Okay. En jullie zijn de eerste die dat horen.
Oké. Okay. Ja.
Ja.
En ik heb hier een Deva die stuurt me een sms'je. En die zegt van, u kunt trouwens bellen, 4122-969, 020-4122-969. Het meeste seksueel misbruik komt voor binnen het gezin, vooral christelijke. Hoe komt het dat je daar nooit wat over hoort?
Snijd in eigen vlees, hè? Het is gewoon snijden in eigen vlees. Dat wil. Ik heb dat ook tegen mevrouw van Hertem gezegd, van stop kinderseks voor jou. Tussen de 70% en 90% van het misbruik wordt door heteroseksuele ouders gedaan.
Ja.
Ja? Ja. Ik heb gezegd, laten we nou onze krachten bundelen. Ja? Zorg jij nou dat jij je straatje schoonvecht, dan zorg ik dat ik mijn straatje schoonvecht, zoveel mogelijk. Kijk, ophouden zal het nooit, maar je kan het wel zoveel mogelijk proberen te beperken. En dat is wat ik dus wil. Ja? En ik denk nog even, als een kind mag praten over zijn gewilde contacten, dat hij zeker sneller zal gaan praten over ongewilde zaken. En een betere preventie tegen misbruik heb je in mijn optiek niet.
Nee, nee, dat is een duidelijke zaak, ja.
Ja?
Ja, zeker. Nou, we gaan eventjes...
Ja. Ja, ik denk dat de cultuur op dit moment heel seksueel onvrij is. Want het wordt net, maar dat is mijn beleving, het lijkt heel vrij. Omdat je op televisie zie je heel vaak seks. Op internet is heel veel seks.
Heteroseks.
Heteroseks. Maar ja. In de onderlinge verhoudingen tussen mensen vind ik mensen vrij preuts.
Dat zijn ze ook.
Mensen raken elkaar bijna niet aan, zeg maar. We leven ook niet in een aanraakcultuur. Nee. Dus het is...
Ik had een aantal jaar geleden had ik dus een van mijn afdelingsartsen... Die sprak mij in de aanleiding van een artikel dat ik in de krant had geschreven. Ja. Hij zegt, ik durf niet eens met mijn kinderen in bad. Dat was toch triest?
Ja, dat soort, je gaat denken van, oh, snel.
Ja. Ja.
Van mensen die gaan wel weer kunnen dat gaan denken, ja.
Mensen durven niet eens meer foto's van hun blote kinderen te maken. Ja? Je wordt vaak door andere mensen hoe je daarop aangesproken. Van, wat ben je aan het doen, zie je Rick? Terwijl zijn eigen kinderen dus denken. Hoe gek kan het worden op een gegeven moment?
Maar het belangrijkste wat jij tot nu toe hebt gezegd. Want dat was een vooroordeel eigenlijk dan. Als ik het hoor aan jou. Want ik dacht altijd dat pedofielen, omdat ze seksuele geaardheid is. Ze vallen op kinderen en ze willen... seks met kinderen en dan wel geen penetratie, maar strelen, masturbatie, pijpen.
Ja.
Dat pedofielen dus alles doen om die lust bevredigd te krijgen. Door middel van manipulatie, praten, dat soort dingen. Dus het kind, maar jij zegt dus van het gaat heel veel pedofielen, of de meeste pedofielen, om vriendschap met het kind.
Vriendschap, en als ze al seksualiteit willen, dan houden ze zich in, omdat ze dat kind niet willen beschadigen.
Dat is echt zo, bij de meeste pedoseksuelen is dat zo.
Ja, dat is bij de meeste pedoseksuelen is dat gewoon zo. En dat vergeten mensen vaak. En het valt die mensen zo moeilijk aan hun verstand te praten, dat juist de houding die ze nu aannemen, dat het gewoon desastreus werkt op pedofielen. En daardoor krijg je ongelukken. Ja, en nog eens, als een groep op dit moment verantwoordelijkheid heeft op een gegeven moment, dan zijn deze groep het wel. Want anders zou je veel meer problemen met kinderen zouden krijgen. Dan zouden dus nog, tig keer zoveel kinderen zouden dus op een gegeven moment aangepakt worden. En iemand die van een kind houdt, die doet dat soort dingen gewoon echt niet.
Ja. Ja, ja, dat is dan... Ja, iemand die er van het kind houdt. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook pedofielen die van het kind houden en dat soort dingen wel doen.
Ja, maar dat zeg ik ook net. Dus, je mag een relatie voor je niet op excessen beoordelen.
Maar als je dan over excessen praat, dan praat je echt over een paar procent, zeg maar. Van...
Nou, ik denk nog niet eens 1%. Sorry, dat ik een beetje...
Ja, maar niet uit, maar niet.
Ja, ik denk dat het nog niet eens 1% is. Ik denk, en daardoor ga ik dus af op de meningen die ik zo mee...
Want jij houdt je ook bezig, dat vertelde je door de telefoon, met mensen die wel die excessen hebben, dus in klinieken zitten.
Ja,
TBS-klinieken.
Wacht even. Die mensen zitten wel in TBS-klinieken, maar dat is vaak voor wederzijds gewilde contacten, wat dus door de TBS-klinieken, maar ook door de rechterlijke macht, niet erkend worden. Dat is iets totaal anders. Ja? Je kunt zo opgepakt worden.
Maar je komt toch niet zomaar in een TBS?
Pas op! Echt. Het is echt... Ik ben al 5 jaar bezig als iemand dus uit een TBS.
Maar jij zit toch ook niet in een TBS-kliniek?
Nee, maar ik ben gebekt. Ja, ik ben daar 1 keer geweest te praten.
Maar ja, volgens mij, je komt pas in een TBS-kliniek als je een kind aan stukken scheurt, toch?
Ja, nou dus niet, hè? Nee? Zelfs voor kinderporno kom je al in TBS tegenwoordig. Voor het bezit van kinderporno, het kijken van kinderporno.
Ja, maar volgens mij is de tag kom je in TBS als je... als gevolg van een psychiatrische stoornis, en dat noemen ze dan pedoseksualiteit, dat je een gevaar bent voor jezelf en je omgeving. Dus je moet volgens mij wel wat geflikt hebben, toch?
Nee.
Kijk, als je alleen kinderporno... Ja.
Ja, nou, laat ik je even vertellen, het is gestoord om te denken dat anders zijn ziek is. Ja? De hele psychiatrie is zo ziek als maar mogelijk is. En dat het tijd dat daar is ingegrepen wordt. Want daar worden dus mensen, en met name pedofielen, dus zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld met zijn libido verlagende middelen die nergens op slaan.
Maar
ik kom zelf uit de psychiatrie, dus ik weet wat er speelt.
Maar wat is de reden waarom mensen dan bijvoorbeeld in een TBS-kliniek komen?
Omdat ze inderdaad een relatie hebben gehad die wederzijds gewild was. Ja? Maar op een gegeven moment, een kind zal dat nooit toegeven bij ouders, die ouders slaan hem verrot.
Ja.
Ja, ik heb het met 1 vriendje gehad, daar heb ik nooit seks mee gehad, dat was in 2006. Ja? En die pa die zegt hem van, als ik je nog één keer bij hem zit, dan sta ik je hartstikke dood. Zijn eigen zoon van 13. Terwijl die jongen dus echt heel graag bij mij kwam.
Ja, ja zeker. Nou kijk, en dat is natuurlijk ook het grote risico in deze tijd. Hè?
Ja.
Dat is duidelijk. Hè? Dat,
Ik heb 7 keer de politie aan de deur gehad in die periode. 7 keer.
Ja.
Ja, toen ik het zat werd en zei, jongens, ik ga naar jullie baas in Den Haag als dit niet ophoudt.
Ja.
En toen was het afgelopen.
Hm.
Ja?
Ja?
Maar ja, nogmaals, ik ben gebekt en ik weet er van me af te bijten op een gegeven moment. Maar een heleboel mensen durven dat dus niet.
Nee. Ja, zullen we een plaatje?
Het lijkt mij dat als je een relatie hebt met een kind zonder seks en het is wederzijds. En de ouders weten ervan, bijvoorbeeld. En geven toestemming.
Nee, ze had geen toestemming.
Ze had geen toestemming.
Nee. Maar hij bleef komen. Elke dag weer.
Maar dan, als je... Ik heb zoiets van... Ja, maar dat is mijn mening. Doe die seks maar niet, want dat geeft te veel problemen.
Ja.
Dus als jij gewoon een relatie hebt met een kind... Ja, trek je desnoods af, weet je wel, of op dat kind. Maar doe niks met dat kind. Maar als jij niks met dat kind doet, dan doe je niks strafbaars, toch?
Ze probeert het wel in dat... op een gegeven moment was die jongen, die was de derde dag bij mij. Ja? En toen stond de politie van meneer dat er een kinderfietsje bij mij voor de deur stond. De jongen werd naar buiten gehaald en de eerste was aan de vroeg van... Heeft die aan je gezeten?
Ja.
Wie is nou gestooid? Sorry hoor.
En hoe doe je dat nu dan met jouw pedofiele gevoelens?
Nou, op dit moment hou ik dus de leeftijd boven de 16. Dat is voor de jongens 7 en voor mij ook.
Ja, je hebt natuurlijk jongens die jonger lijken.
Ja, exact.
Dus,
die heb je er genoeg. Dus wat dat betreft...
En voor de rest denk ik ook dat heel veel pedofielen het meer stiekem alles gaan doen. Omdat ze
dat ga je krijgen door dit beleid. Ja? Want nu probeert men dus Vereniging Martijn te verbieden. Nou, ik zou het maar niet doen. Ja, want dan gaat daar alles ondergronds. Nou, willen we dat? Dan is alle controle is weg.
Ja.
Want dat ga je krijgen.
Ja, we worden gebeld. En misschien wil deze persoon reageren op het live in de uitzending. Nou, we gaan zo eventjes pauzeren. Ja. Altijd lijkt me het beste, want
prima,
we hebben het zwaar. We hebben een zware kost hebben wij verwerkt.
Ik zou proberen even in de uitzending.
Ja, we krijgen misschien
okay.
Nee?
Nee, maar zeg maar wat je wil zeggen. Zeg maar op.
Ja.
Ja.
Dames en heren, even pauze.
De geschiedenis van Babar, de kleine olie.
Ja. Ja. Ja, dat zei ik dus, ja. Ja.
Ja, even pauzeren.
Ja. Ja, het is een pittig onderwerp, hoor. Dat is
Baba is nu groter. Hij speelt met de andere olifantjes. Van allemaal is hij wel een van de alleraardigste. Vrolijk en blij is hij zand aan het scheppen met een schelp. Baba vindt het heerlijk om op de rug van zijn moeder een wandeltochtje te maken. Plotseling wordt er op ze geschoten. Een gemene jager had zich verstopt achter een bosje. Hij heeft de moeder van Babaar doodgeschoten. Apen proberen zich te verstoppen, vogels vluchten weg. De jager komt op Babaar af om hem te vangen, maar doodsbang rent hij weg. Later komt hij aan bij een grote stad, bek af. Hij weet niet wat hem overkomt. Zoveel huizen heeft hij nog nooit gezien. Alles is nieuw voor hem. Prachtige straten met auto's en bussen. Het mooist vindt hij twee meneren die hij tegenkomt. Hij denkt bij zichzelf, wat zien die er keurig uit, zeg. Zo'n mooi pak zou ik ook wel willen hebben. Ja, maar hoe kom ik eraan? Gelukkig maar. Dat er een oude rijke mevrouw, die heel veel van olifantjes houdt, hem ziet en onmiddellijk begrijpt dat hij graag zo'n mooi pak zou willen hebben. En omdat ze het fijn vindt om iemand een pleziertje te doen, geeft ze haar portemonnee aan Babaar. Dank u wel, dame, zegt Babaar.